Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, komen jullie terug mee op Bedevaart met Maria. Diegenen die regelmatig, als het ware, meegestapt zijn op onze tocht door tijd en ruimte, weten dat we ondertussen waren aangekomen bij de aanvang van de 15e eeuw. Maar bij het opzoekingswerk gebeurt het regelmatig dat ik een of andere informatie tegenkom of ontvang over nog andere verschijningsverhalen van Maria uit de voorgaande eeuwen. En mijn aandacht werd getrokken naar een dergelijk bericht over het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Bethlehem, maar in Frankrijk. En dit hield verband met Clovis, u weet wel, de eerste koning en ook christelijke koning van Frankrijk. Frankrijk genoemd de oudste dochter van de kerk. Maar ook verband met enkele Karolingische koningen en zelfs met de beruchte Attila enzovoort. Dus beste vrienden, stel ik voor toch even rechtsomkeer te maken en dan nog wel naar de derde eeuw. Met onze Radio Maria is alles mogelijk. En zo slaan we de richting in van de gemeente Ferrières-en-Gâtinais. Het is een gemeente in het Franse departement Loiret, regio Centre-Val de Loire, met vandaag een 3000 inwoners, deel uitmakend van het arrondissement Montargis. Maar met al die gegevens weet u waarschijnlijk nog niet veel meer. Wel, het is gelegen op een 100 kilometer ten zuiden van Parijs of een 77 kilometer ten oosten van Orléans. In deze streek werd reeds enkele eeuwen voor Christus in de vallei van Cléry ijzererts ontgonnen en vandaar de naam Ferrières. Twee gebouwen interesseren er ons die er vandaag nog staan. Voor eerst de kerk van de heiligen Petrus en Paulus. Op die plaats stond in de 6e eeuw een eerste basiliek die zou opgericht zijn door koning Clovis de I. Daarbij kwam een abdij opgericht in de 7e eeuw in 630 door de volgelingen van de Ierse monnik, de heilige Columbanus. Twee Karolingische Franse koningen werden er ook gekroond. De abdij zelf bestaat niet meer. Als tweede gebouw wordt vermeld de kerk van Onze Lieve Vrouw van Bethlehem, maar die lag binnen de muren van deze toenmalige abdij. Ook stond daar oorspronkelijk een eerste kleine kapel, gebouwd door drie heilige missionarissen, bisschoppen en martelaren, namelijk de heiligen Savinianus van Sens met zijn gezellen Potentianus en Altinus. En zo bevinden we ons in de helft van de derde eeuw rond het jaar 250 tijdens de vervolgingen onder keizer Decius. Deze drie martelaren kwamen uit Rome en vestigden zich aanvankelijk in deze gemeente Ferrières-en-Gâtinais. En op de website van de gemeente zelf staat vermeld dat de echte geschiedenis dus start in de derde eeuw met de komst van deze drie missionarissen om de bevolking te evangeliseren. En deze drie monniken hadden, volgens de overlevering, op een vooravond van Kerstmis een verschijning van de heilige familie, zoals het was in de stal van Bethlehem. Het verhaal vermeldt: er gebeurde een opmerkelijk wonder om deze nieuwe christenen in het geloof te bevestigen. Het was kerstnacht en de heilige mis stond op het punt te beginnen, toen plotseling een helder licht het heiligdom vulde. De maagd Maria verscheen met het kind Jezus in haar armen, vergezeld door Sint Jozef en de engelen die zich voegden bij deze glorieuze verschijning, zingend op de tonen van het Gloria in Excelsis. Met heilig enthousiasme gegrepen riep Savianus toen uit: dit is echt Bethlehem. En sindsdien is de naam Onze Lieve Vrouw van Bethlehem voor dit heiligdom tot vandaag altijd gebleven. Er werd een kapel gebouwd gewijd aan Onze Lieve Vrouw en heel vlug ontstond een waar bedevaartsoord en een plaats van vele bekeringen. Maar de val van het Romeins Rijk had zich ingezet rond de 3e-4e eeuw met grote invasies, welke vele zorgen en onrusten met zich meebracht, zoals van de Hunnen met hun aanvoerder Attila. Zo werd de stad en dus ook de kapel met de grond gelijk gemaakt bij een vlucht van deze Hunnen voor een Gallo-Romeins leger onder Flavius Aetius, 5e eeuw, maar waarbij 400 mannen, vrouwen en kinderen werden afgeslacht die zich hadden verscholen in de kerk. In de helft van de 5e eeuw kwam de gemeente terug in bloei en onder impuls van de eerste Frankische en ook christelijke koning Clovis I werd ook de kerk van Onze Lieve Vrouw van Bethlehem herbouwd en ook de kerk van de heiligen Petrus en Paulus. Dit was tussen 496 en 498. Zo zou koning Clovis er gehuwd zijn met koningin Clotilde, maar alleszins kwamen zij er op bedevaart. Later volgden nog vernietigingen en of plunderingen, zoals tijdens de Honderdjarige Oorlog en later door de Hugenoten tijdens de godsdienstoorlogen. Ik ga niet in detail, want het is voor specialisten in de geschiedenis. Het is nogal complex hoe het juist allemaal verliep. Alleszins, het wonderlijke feit van de verschijning van de heilige familie staat vermeld in een charter van Clovis II en in een boek uit 850 van een van de abten van het klooster in Ferrières. Paus Gregorius XV bekrachtigde het in een bul van 1622. Ook is zeker dat deze Benedictijnerabdij, opgericht in de 7e eeuw en waarbinnen beide kerken lagen, 600 jaar lang een grote spirituele en culturele invloed had in heel Europa via de abdijschool en het scriptorium, daar waar de monniken teksten en boeken overschrijven en vertaalden. Tot 80 monniken leefden er. En zoals reeds vermeld, werden er 2 Karolingische koningen van Frankrijk gekroond, namelijk Lodewijk III en zijn broer Carloman II op 4 september 879, rechtstreekse afstammelingen van hun bedovergrootvader Karel de Grote. In de 12e eeuw kwam paus Alexander III persoonlijk de nieuwe Sint-Pieter en Pauluskerk inwijden na een heropbouw, na een zoveelste vernieling. Maar in de eerste helft van de 19e eeuw werd de abdij nogmaals met de grond gelijk gemaakt, maar, zoals we weten, bleven de twee kerken gespaard tot vandaag. Onze Lieve Vrouw van Bethlehem en de kerk van de heiligen Petrus en Paulus, die parochiekerk werd. En in de Ons Lieve Vrouwkerk zie je het beeldje van Ons Lieve Vrouw van Bethlehem. Het is een verguld houten beeldje uit het einde van de 15e eeuw. Ook belangrijk, archeologisch onderzoek aan het begin van de 20e eeuw, in de kelder, tonen de oude structuren en men kan teruggaan tot de 7e eeuw. Toch nog even te vermelden. De kerk van Ons Lieve Vrouw van Bethlehem was een van de heiligdommen van respijt. In die tijd, en eigenlijk nog niet zo lang geleden, was men overtuigd dat een doodgeboren, ongedoopt kindje niet in de hemel kon komen. Het mocht toen ook niet in gewijde grond begraven worden. Volgens het volksgeloof bestaat het respijt voor een doodgeboren kind in het geloof van een tijdelijke terugkeer naar het leven, om het kindje dan toch te kunnen dopen voor de definitieve dood. Daarna werd het lijkje begraven. Dergelijke ritussen werden gehouden in de kerk van Ons Lieve Vrouw van Bethlehem. Dus in de nabijheid van deze kerk bevond zich een kerkhof voor doodgeboren kinderen. De jaarlijkse Bedevaartsdag is op 8 september, feest van Maria geboorte. Tot daar ons bezoekje, eventjes terug in de tijd, in de Franse gemeente Ferrières-en-Gâtinais met Ons Lieve Vrouw van Bethlehem. We gaan eruit met een mooi lied, maar jullie horen eerst een stukje uit de Nocturne de Ferrières, waar een schouwspel wordt opgevoerd, hier, over het bezoek in de eerste helft 17e eeuw van koningin Anna van Oostenrijk. Zij was de echtgenote van koning Lodewijk de XIII en dus de moeder van Lodewijk de XIV, en zij kwam er op bedevaart om te bidden tot Maria voor een erfgenaam voor Frankrijk. Dit is ook afgebeeld in één van de glas-in-loodramen in deze kerk.
Refusé de bon droit, mais l'on lui dit que Marie en elle portait le Messie. Et Joseph en grande joie prit Marie de sous son doigt, en brave homme sans manière de Jésus devint le père. Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé, vive le lys de la vallée. Vive la tige de Jessé. Quand César voulut compter le nombre de ses sujets, Joseph installa Marie sur son petit âne gris. Oh, Dieu venu le temps du divin enfantement, frappa à toutes les portes, mais ne trouva qu'une grotte. Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé, vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé. Quand Hérode, roi cruel, jaloux du roi d'Israël, fit ma massacrer les enfants sur le sein de leur maman.
Sur son fidèle âne gris, il vit Jésus et Marie. Les menottes d'un pas rapide ont lointain pays d'Égypte.
Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé. Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé.
De retour à Nazareth, ce fut une grande fête. Retrouva son atelier, redevint le charpentier.
Et une savante humeur se remit à son labeur. De Dieu fut le nourricier par le fruit de son métier.
Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé. Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé.
Et les années ont passé au rythme du charpentier. Tout son corps était si las, ce fut l'heure du trépas.
Entre les mains de Marie, embrassa l'enfant chéri, et cela me doucement s'envola au firmament.
Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé. Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé. Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé. Vive le lys de la vallée, vive la tige de Jessé.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, we waren even teruggekeerd vanuit aanvang 15e eeuw naar de 3e eeuw. Maar laat ons nu onze tocht verder zetten, en wel in Italië. We bevinden ons in de gemeente Albano Sant'Alessandro, in de noordelijke provincie Bergamo, regio Lombardije, vandaag een 8000 inwoners. Het ligt een 12 kilometer ten oosten van de stad Bergamo en een 60 kilometer ten noordoosten van Milaan. De naam Alessandro of Alexander komt van de heilige Alexander van Bergamo, overleden begin 4e eeuw. Hij was een Romeins soldaat die werd gemarteld en gedood omdat hij zijn christelijke geloof niet wou afzweren. Hij is de beschermheilige van Bergamo en dus ook van de gemeente Albano Sant'Alessandro. Hij staat trouwens afgebeeld op het wapen van de gemeente. Maar eerst in het kort de historische omkadering. Na de val van het Romeinse Rijk werd het grondgebied verschillende keren verwoest, geplunderd of verbrand, vooral door bloederige interne conflicten en oorlogen, zoals tussen de 12e en de 15e eeuw tussen de Welfen, of in Italië genoemd de Guelfi, en de Ghibellijnen, twee adellijke families met grote macht, vooral in het zuiden van Duitsland en het noorden van Italië. Een van de thema's was ook de investituurstrijd, de ene meer voor onafhankelijkheid van de paus en de andere voor meer gezag aan de keizer, ook over paus en kerk. Maar daar gaan we nu niet dieper op in. alleszins in Albano Sant'Alessandro en ook in gans Bergamo kwam er een zekere rust toen de regio onder de Republiek Venetië kwam in 1428. De gemeente is gekend om het Santuario della Madonna delle Rose, het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van de Rozen. Tot in het jaar 1855. Als je op reis er langs kwam, zag je inderdaad een kleine, rustieke, maar vervallen kapel, maar waaraan niets kon worden gezien wat kon duiden uit haar verleden. Het is toen dat de toenmalige pastoor is begonnen met een onderzoek tussen oude documenten, zoals de geschiedenis van Bergamo, in de parochiearchieven en bibliotheken. En de pastoor had succes en vond getuigenissen tot zelfs in detail over de geschiedenis die schuil hield achter deze kapel. En zo werd het verhaal uitgegeven in 1880 en hebben we een redelijk idee over de oorsprong van dit heiligdom. En zo kunnen we terugkeren naar het jaar 1417. In de nacht van 3 op 4 januari 1417 waren twee kooplieden uit Romagna op weg van Brescia naar Bergamo. Ze verdwaalden in de bossen in de buurt van het dorp Albano Sant'Alessandro, nog maar een 12 kilometer van Bergamo. Het was heel donker, met veel struiken en moerassen, maar die bedekt waren door de sneeuw. Ze hadden angst om te sterven, en vooral van de koude. Ze wendden hun gebeden vurig tot de Heer en tot Maria, en met de belofte een kapel te bouwen als ze uit die wanhopige situatie zouden geraken. En plotseling brak de hemel open en lichtstralen vormden in de duisternis een strook dauwlicht die de juiste weg aanwees. Met een opgelucht hart en dankbaar volgden de twee kooplieden het aangeduide pad tot aan de kruising met de hoofdweg richting Bergamo. Zeer vlot bereikten ze de stad en wilden zich wenden naar de basiliek van Santa Maria Maggiore, maar die was, gezien het uur van de nacht, gesloten. Ze vonden onderdak in een nabijgelegen toren, half in ruïne ten gevolge van de oorlog, maar wel open. Nog steeds door angst bevangen, beslisten de twee kooplieden samen te bidden. En plots werden ze bevangen door een grote, lichtgevende en uitstralende warmte en zagen vrij hoog en zittend op een krans van rozen de maagd Maria met het kindje Jezus, die in zijn hand een klein boeketje witte rozen vasthield en op het punt stond het te geven aan zijn moeder. Maria en Jezus bekeken de twee kooplieden die buiten zichzelf waren van dit hemelse teken. De plaats van deze verschijning heet sindsdien de Heuvel van de Rozen. Uiteraard dat dit nieuws zich snel verspreidde, ook ten gehore van de bisschop en de plaatselijke autoriteiten, die het als een teken zagen van troost uit de hemel voor alle zware problemen waarmee de streek en Bergamo werden geteisterd ten gevolge van de vele vijandelijke oneenigheden, ook in de kerk. Even op te merken is dat de heilige Bernardinus van Siena, die we in een vorige uitzending bezochten, in datzelfde jaar ook een verschijning had van Maria in Siena. Maar op dat ogenblik vertoefde hij in Bergamo en verklaarde dat deze verschijning aan de kooplieden inderdaad een zegen inhield van Maria. Beste vrienden, we bevinden ons dus in het jaar 1417, toen twee kooplieden op weg van Brescia naar Bergamo midden in de nacht van 3 op 4 januari de weg waren kwijtgeraakt in de bossen en moerassen ter hoogte van de gemeente Albano Sant'Alessandro. Na gebed en belofte om bij redding er een kapel op te richten, verscheen plots vanuit de hemel een licht die hen begeleidde op hun route naar Bergamo. Ze zochten beschutting in een vervallen toren, waar hun Maria verscheen met het kind zittend op rozen. Toen de bisschop en de autoriteiten dit vernamen, beslisten zij de toenmalige paus Martinus V, verkozen hetzelfde jaar, 1417, daarover in te lichten, om tevens een toestemming te bekomen voor de bouw van een kapel. De toestemming kwam er, maar de bureaucratische procedures liepen vertraging op en het dossier bleef liggen. Maar ondertussen waren de twee kooplieden hun belofte niet vergeten en keerden terug naar de plaats waar het wonderlijke licht hen had begeleid ter hoogte van de gemeente Albano Sant'Alessandro om hun belofte waar te maken. Een kapel te bouwen als dank. Zij kochten het land op en bouwden er zelf deze kapel. Honderden jaren bleef dit heiligdom pelgrims aantrekken. In 1846 werd de kapel grotendeels verwoest. En zo komen we terug in de tweede helft van de 19e eeuw bij de pastoor van Albano Sant'Alessandro, die al deze historische gegevens over deze vervallen kapel was gaan opzoeken. Ondertussen heerste er ook een zware cholera-epidemie in 1855, en dit was ook de aanleiding van de pastoor om de mensen op te roepen hun bescherming af te smeken van deze Ons Lieve Vrouw van de Rozen, met de belofte om een nieuw heiligdom herop te richten. Toen de epidemie ophield, werd gestart op 20 september 1855 met de bouw van een grote kerk dat in 1883 voor de eredienst werd geopend met een beeld van de Madonna met de rozen. De bedoeling was het beeld te kronen in 1917 naar aanleiding van het vijfde eeuwfeest van de verschijning. Maar ten gevolge van de verschrikkelijke Wereldoorlog I, die de hele wereld teisterde, kon het pas plaatsgrijpen op 14 september 1920. Tijdens Wereldoorlog II kwamen vele moeders en echtgenotes bidden voor een goede thuiskomst van hun geliefden. Beste luisteraars, tot zover ons bezoekje aan het Santuario della Madonna delle Rose, of het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van de Rozen, in de Noord-Italiaanse gemeente Albano Sant'Alessandro, nabij Bergamo. En voor het volgend Marialied horen jullie de bijaardier de klokken bedienen. Dit was naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de kroning na de heilige mis op 8 september 2020.
Solo ti si prostra ai tuoi piedi.
Welkom bij Radio Maria.
Voor een volgende bedevaartplaats blijven we in het noorden van Italië en stappen een 200 kilometer naar het oosten via Brescia, Verona, Vicenza en zo naar Castello di Godego. Een 40 kilometer ten zuiden ligt Padua en een 60 kilometer ten zuidoosten ligt Venetië. Castello di Godego is een gemeente in de Italiaanse provincie Treviso, regio Veneto. Het telt vandaag een 7000 inwoners. De evangelisatie in deze streek begon rond de 4e, 5e eeuw, vooral uit het bisdom Padua, en een eerste christelijke gemeenschap vormde zich rond de 6e eeuw. De naam van de plaats Godego wordt voor het eerst vermeld in een document uit 972. De toenmalige Rooms-Duitse keizer Otto I de Grote, tevens koning van Italië, gaf deze streek aan bisschop Abraham van Freising. En zoals bij het vorige verhaal volgden de volgende eeuwen ook weer interne oorlogen en werd het kasteel van Godego zelfs tot tweemaal toe met de grond gelijk gemaakt. Er kwamen zelfs een tijdje Hongaarse troepen opdagen, waarbij in 1378 de gemeente werd geplunderd, maar 10 jaar later kwamen de Venetianen terug, waarna een zekere periode van rust weerkeerde. Maar ook dit hier laat ik hierbij. Het zou ons allemaal wat te ver brengen. Voor dit verhaal gaan we naar 2 juli 1420. En uiteraard, in 2020 werd de 600ste verjaardag gevierd van het heiligdom genaamd de Madonna della Crocetta. En dit met een plechtige eucharistieviering en processie voorgegaan door de emeritusbisschop van Treviso, Monseigneur Gianfranco Agostino Gardin, waarbij een woordje werd voorgelezen van de huidige bisschop, Monseigneur Michele Tomasi. En hij schreef: de ononderbroken toewijding van zoveel gelovigen die zich tot Maria wenden om via haar hun talrijke moeilijke situaties in het leven aan de Heer toe te vertrouwen, leert ons hoe sterk het vertrouwen in het werk van de Heer in het leven van de mensen kan zijn. Ik hoop dat de vieringen van dit jaar dragers zullen zijn van ware vreugde, van bekering, van een nieuw leven en dat wij de vruchten van het gebed zullen kunnen zien in het leven van de leerlingen van Christus, die de vreugde van het geloof uitstralen naar allen die zij ontmoeten. Ook verleende paus Franciscus zijn pauselijke zegen, zelfs verbonden met een volledige aflaat. Maar wat gebeurde er nu, 600 jaar geleden, op 2 juli 1420? Tegen de avond trok een Hongaarse koopman, Pietro Tagliamento, met zijn kudde runderen richting Bassano del Grappa, enkele kilometers ten noorden van Castello di Godego. Godego betekent eigenlijk bos. Er waren zeer vele dichte bossen, ook op deze route. Hoewel hij de route niet goed kende, ondernam hij de reis vertrouwend op de bescherming van de Heer en de Madonna, aan wie hij zeer toegewijd was. Toen hij in de buurt van Castello di Godego aankwam, raakte hij de weg kwijt en op zoek naar de juiste weg raakte hij zelf zijn kudde kwijt. Hij verloor de moed niet en zette instinctief zijn zoektocht verder, goed luisterend of hij geen geloei of geluid van de bellen van de koeien hoorde. Maar hij hoorde helemaal niets en zag enkel de grote schaduwen van de bomen in de avond en een grote, diepe stilte. Ontmoedigd door het nutteloze zoeken, maar vertrouwend op de hulp van de maagd Maria, knielde Pietro neer en bad intens. Plotseling klaarde een groot licht op. Terwijl hij verbijsterd probeert te beseffen wat er aan het gebeuren was, ziet Pietro in het licht een jonge prachtige vrouw, gekleed in een blauw gewaad en een purperen mantel. Op haar linkerarm houdt zij een kind vast en in haar rechterhand een kruis. Twee engelachtige figuren houden een kroon boven haar hoofd. En de mooie dame sprak tot de verbaasde man: "Je zal je kudde langs de weg terugvinden. Maar eerst wil ik dat u zich bij de pastoor van het dorp Godego meldt en dat je aan hem, als aan het volk, bekend maakt dat ik verlang dat hier, waar ik dit kruis plant, een kleine kapel wordt opgericht ter ere van mij, de Moeder Gods. Overvloedige genaden, beloof ik, en grote en bewonderenswaardige dingen, door de goddelijke hand, zullen hier geschieden." Nadat hij van zijn verbazing was bekomen, vond Pietro bij zonsopgang zijn kudde terug, bracht zijn runderen naar een veilige plaats en wendde zich tot de verantwoordelijken van Godego met de wens van Maria. Getroffen door de eenvoudige openhartigheid van Pietro en tevens omdat men geloofde dat hij geen reden had om te liegen, gaan zij nieuwsgierig met hem mee in het bos naar de aangegeven plaats en vinden het kruis dat door Maria werd geplant. Er werd beslist een kapel op te richten op de plaats van het kruis. Maar heel bijzonder, bij het leggen van de eerste steen toen de pastoor het ritueel van zegening wou starten, verscheen plots op klaarlichte dag, in een verblindend licht, dezelfde dame, zoals Pietro ze had gezien, maar nu in aanwezigheid van de aanwezige gelovigen. Het bleef voor altijd diep gegrift in hun harten. Deze plaats werd heel snel een druk bezochte bedevaartsplaats. Mensen stroomden toe, plechtige processies werden georganiseerd, de stroom van gelovigen was zeer groot. En zoals op veel andere plaatsen werd later een grotere kerk gebouwd en ook een bijhorend klooster voor de gemeenschap, genaamd Servi di Maria. Van de vele genaden die Onze Lieve Vrouw aan haar gelovigen schenkt, getuigen de schilderijen van de ex-foto's die in alle tijden talrijk zijn. Zij danken Onze Lieve Vrouw voor hun verkregen genezing, voor het voorkomen van tegenspoed, voor het afwenden van droogte, voor de bescherming tegen epidemieën, voor oorlogen die uit de stad zijn geweerd, voor elke dagelijkse behoefte. Men spreekt van de Madonna della Crocetta, vrij vertaald van het kleine kruis. En we gaan eruit met een bijzondere hymne tot deze Madonna. Een hymne gecomponeerd en op tekst gezet door Renzo Simonetto naar aanleiding van de 600ste verjaardag in het jaar 2020. De tekst luidt: Wees gegroet, Maria, Madonna della Crocetta, moeder van genade en barmhartigheid, moeder van liefde, luister naar ons pleidooi. Boodschapper van vrede en goedheid, leid ons met heilige ijver. Verwelkom in uw mantel de kinderen die overal verspreid zijn. En onder het teken van het wonderbaarlijke kruis begeleid ze op de reis van het leven en leid ze terug naar uw zoon.
Maria, Madonna della Crocetta.
Voor deze uitzending stel ik voor nog één bedevaartplaats te bezoeken. We verlaten Italië en zetten onze stappen in de richting van Spanje en wel naar de stad Córdoba. En we blijven in hetzelfde jaar, namelijk 1420. Uiteraard is de geschiedenisomkadering anders dan in Italië. Córdoba ligt in het mooie Andalusië met hoofdstad Sevilla, in het zuiden van Spanje, aan de Guadalquivir. Het is de warmste stad van Europa, met temperaturen soms maandenlang boven de 35 graden. De eerste benaming van de stad was Carduba, afkorting van Cardiuba, of de stad van Juba, een Numidische generaal, rond 250 voor Christus. Daarna volgde het Romeinse Rijk onder de naam Corduba en was het de hoofdstad van de Romeinse provincie Hispania. Een periode van pracht en praal die filosofen als Lucius Seneca leverde of de redenaars Seneca de Oudere en dichters zoals Marcus Lucanus. In de derde eeuw ontstond reeds een eerste bisdom. Na de val van het Romeinse Rijk in 411 werd de stad bezet door de Vandalen, vandaar de naam van de provincie Vandalusia Andalusia. Later kwam het Byzantijnse Rijk er aan de macht en de Visigotische periode, maar in 711 en voor meer dan 500 jaar werd Córdoba, en trouwens stilaan bijna gans het Iberische schiereiland, veroverd door de Moren. In 756 werd de stad de hoofdstad van het Emiraat van Córdoba, een onafhankelijke staat die over het hele Moorse Rijk in het Iberische schiereiland regeerde. In de 10e eeuw was de stad een van de grootste steden in Europa. Pas in het jaar 1236 werd de stad heroverd door de katholieke koning Ferdinand III, welke de start inhield van de bouw van zeer vele kerken. Het is ook deze stad die de uitvalsbasis dan vormde voor de verovering van Granada, die pas werd bevrijd in 1492. 8 eeuwen regeerden de Moren. Dit was, heel kort, zowat een beetje geschiedenis van Córdoba. Maar laat ons eerst even in de sfeer komen met een folklorelied. Córdoba roept mij, de prachtige bergketens, de heuvels. Córdoba, ik kom terug met mijn gitaar.
Y a ver, Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver.
Anduve rodando por tierras lejanas,
hermosa serrana, hoy vuelvo otra vez.
Apuro el camino pa' verte muy pronto,
bailando en mi zamba y envuelta en mi piel. Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver.
Que el cerro me lleve para el huello y un guillo,
y un río Ceballos me bañe la piel.
Con vino patero pasar Allende,
y en un mendiolaza sombrearme la piel.
Escribo esta carta con Madrid en mi ventana, respirando siestas de siglo y de sol.
Y me entra la rabia de estarme tan lejos,
de un vino redondo y peleón por Cosquín.
Y me entra la rabia de estarme tan lejos,
de un vino redondo y peleón por Cosquín.
Thank you.
me llama y en una guitarra me quiero volver.
Con el negro Pancho por mil serenatas
y en el barrio Alberdi me vi a renacer.
El loco pequeño y la fragua del ruso
por Villa María vamos a amanecer. Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver.
Frotarme las manos con tantos amigos
que vivan conmigo mi canto otra vez.
Ensillen mi zaino por Jesús María.
Alonja y guitarra, ya soy cordobés.
Reescribo esta carta con Madrid en mi ventana, respirando siestas de siglo y de sol.
Y me entra la rabia de estarme tan lejos
de un vino redondo y peleón por Cosquín.
Y me entra la rabia de estarme tan lejos
de un vino redondo y peleón por Cosquín.
Beste vrienden, u hebt het verstaan. We bevinden ons in de Spaanse stad Córdoba, maar in het jaar 1420. Gonzalo García was een arme vakman, een wolsnijder en handelaar, met een zieke, verlamde vrouw en een zieke dochter. Hij stond er helemaal alleen voor. Op een hete zomermiddag voelde hij zich zo wanhopig en gekweld door nood. Hij liep zomaar rond in de boomgaarden buiten de stadsmuren, zonder te weten waar naartoe, langs de oever van de rivier, en plukte wat bessen van de braamstruiken. Hij richtte een smeekgebed naar de hemel. En plots naderden hem twee jonge vrouwen en een jonge man. Een van de jonge vrouwen kwam naar hem en zei: Gonzalo, haal water uit die fontein onder de bomen en laat je vrouw en dochter ervan drinken en zij zullen genezen. Gonzalo, die zeer gelovig was, dacht in zichzelf dat het de maagd Maria was en de beschermheiligen van de stad Córdoba, de heilige Acisclus en zijn zus Victoria, martelaren uit begin 4e eeuw. En inderdaad, de jonge man zei hem: ik en mijn zus zijn de beschermheiligen van de stad. Doe wat de moeder van Jezus je vraagt. Gonzalo ging terstond zoeken tussen de bomen en vond aan de voet van een vijgenboom een bronnen fontein met water. Hij keek weer op naar de boodschappers, maar deze waren verdwenen. Hij rende weg op zoek naar een vaas, vulde die met het bronwater en rende naar huis. Hij vertelde zijn vrouw en zijn dochter wat hem was overkomen en gaf hun te drinken. In korte tijd werden de vrouwen genezen en later al diegenen die ervan dronken. Deze fontein werd vele jaren een bron van genezing. Maar het is pas een 20 jaar later dat een zware, zieke kluizenaar zich begaf naar de fontein, van het water dronk en genas. Hij vroeg in gebed aan de Heer hem te vertellen waarom hij genezen werd. En op een 8e september hoorde hij plots een stem die hem verwees naar de stam van de boom en hem zei dat in de stam en tussen de wortels van deze wilde vijgenboom er zich een beeldje bevond van Maria met het kindje Jezus. Het was een beeldje die christenen daar vroeger hadden verborgen, toen de Moren het land eeuwen geleden waren binnengevallen. De kluizenaar vertelde dit aan de bisschop En zo werd dan de vijgenboom gekapt tot inderdaad het 50 centimeter hoge beeldje tevoorschijn kwam. Het beeld werd geplaatst in de kathedraal, totdat op de plaats van de bron van de fontein een kerkje werd gebouwd in 1450. Men spreekt van het Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van de Heilige Fontein. Zo genas koningin Maria van Castilië, vrouw van koning Alfons V van Aragon, in 1455 bij haar bezoek aan de kerk en de fontein. Zij steunde daarna volop de opbouw van een ziekenhuis voor de armen en een huis voor een almoezenier, met de toestemming van de plaatselijke bisschop. Er zijn aanwijzingen dat deze werken voltooid werden in 1494. Uiteraard, later werden reconstructies aan de kerk uitgevoerd, zoals in 1646 en zelfs nog in 1976. Op verzoek van Monseigneur Infantes Florido, bisschop van Córdoba, verleende paus Johannes Paulus II in een brief van 18 oktober 1993 de kanonieke kroning van dit beeld onder aanroeping van Ons Lieve Vrouw van Fuensanta, als erkenning van de bijzondere verering door de inwoners van Córdoba en voor de wonderen die 5 eeuwen lang aan Maria's tussenkomst worden toegeschreven. De kroning zelf werd plechtig uitgevoerd door de apostolische nuncius in oktober 1994. Zo, beste luisteraars, tot daar dit bezoek in het Spaanse Córdoba, waarmee ik dan ook deze uitzending met vele haltes afsluit. U hoort nog stukjes uit de grote processie door de straten met het beeld van Maria, gevolgd door een live opname van de hymne aan deze Ons Lieve Vrouw van de Heilige Fontein. Ik dank jullie voor het luisteren en we spreken af op een volgende etappe in Op Bedevaart met Maria. Thank you.
Yeah.